Voor vanavond gebruik ik een PowerPoint. Normaal doe ik dat nooit. Maar voor de introductie, om u een beetje mee te nemen naar enkele aspecten vanuit het boek Habakuk, dacht ik deze keer dat toch te doen. En ik denk dat die straks wel in beeld komt. Habakuk, u ziet het al, als het allemaal droog is en door, ja, hoe moet het dan verder? Als u de Bijbel bij u hebt, wilt u die dan openen op het boek Habakuk. En dan lezen we de eerste drie versen uit hoofdstuk 1 en vers 18 uit hoofdstuk 3. Habakuk hoofdstuk 1. Zo'n klein profeetje die je soms even moet zoeken. Waar ben je ook alweer? Habakuk hoofdstuk 1. En daar staat de last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? En waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Allemaal vragen. En dan uiteindelijk in hoofdstuk 3, vers 18, dan staat dan zo bijzonder: ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Dan vraag je je toch af, wat is er met Habakuk gebeurd? Wat is er zo'n verandering, wat heeft die verandering dan teweeggebracht? Dat hij vanuit die last die hij droeg, vanuit die vragen die hij had, uiteindelijk toch komt tot een lofprijzing en ik zal opspringen voor de Heere. Nou, dat gaan we in de 5 studies, gaan we dat met elkaar ook ontdekken. Nou, voor nu hebben we deze indeling, ik hoop dat u het kunt lezen van verre. Vandaag is dan de introductie en overzicht. En dan volgt volgende keer Habakuk's eerste gesprek met God. Dus het eerste hoofdstuk gaan we enkele versie dan nakijken. Die week erop zijn tweede gesprek met God. En dan Habakuk's gebed. En dan aan het eind zijn bovennatuurlijk vertrouwen. En ik noem het bovennatuurlijk, want als je kijkt in welke situatie hij zich bevindt, dan moet het een bovennatuurlijk vertrouwen zijn die je daar zo ver boven uitteelt, dat je kunt loven en prijzen. Dus het is leven door het geloof en met vertrouwen in de God van het heil. Dat is wat je eigenlijk in een draad door de Bijbel of door dit boek gaat zien. Nou, laten we beginnen met een algemeen introductie. Habakuk komt voor natuurlijk in de rij van de kleine profeten. En we vinden hem als 8e, vinden we hem daar terug. En dat zijn van die rijtjes die we vaak de kinderen leren om uit het hoofd te kennen. Ja, het is te klein, hè, denk ik, achterin. Misschien moet ik het helemaal niet doen. Ja, maar goed, of u moet allemaal naar voren komen, hè? Dat scheelt een paar meter. Maar goed, ik vertel het ook een beetje. In de 8e rij, als 8e profeet, kom je hem daarin tegen. Als je nou kijkt naar de Hebreeuwse Bijbel, dan valt hij onder de latere of de tweede groep profeten. Die hebben een andere indeling van de profeten. Die kijken eerst naar de boeken Jozua, Richter, Samuel en Koningen. En dan komen pas de profeten, zoals wij ze twee noemen, de grote en de kleine. Maar ja goed, dat is alleen maar leuk om te weten. Iedereen gaat er toch vanuit dat de schrijver Habakuk is. Het kan ook niet anders, want de wijze waarop het geschreven wordt is zo duidelijk dat het is van iemand die dit beleeft. Die het niet kan schrijven, zo beleeft een ander het. Je voelt de emoties, je voelt waar de schrijver doorheen gaat. Dat zie je gewoon door de tekst ook duidelijk heen. Habakuk is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord wat omhelzen betekent. En het kan ook betekenen iemand die omhelst of hij die zich vastklampt. Die zich vastklampt als aan de Heere. Nou, we kennen natuurlijk het lied van Johan de Heer, klem vast aan de rots nu. En het lijkt wel of Habakuk dat ook deed. Te midden van alle ellende, alle vragen, klemde hij zich vast aan degene die tot in eeuwigheid dezelfde blijft. En dat is een prachtige voorbeeld voor ons. Heel bijzonder is dat geen ander Bijbelboek iets over Habakuk vertelt. Het lijkt wel of hij hier in beeld komt, maar ook weer verdwijnt. Habakuk wordt niet in andere Bijbelboeken gemeld. Dus dat is heel apart in dit boek. Wat wel opvalt, is dat als je de andere profeten kijkt, ook de kleinere, dan gaat het meestal uit voor wat God de profeet opdraagt om te zeggen. En hier zie je dat Habakuk de Heere aanspreekt. Het komt hier echt vanuit Habakuk. Dat is een groot verschil met de andere profeten. Daar zegt de Heere, zeg tot hen. En hier is het Habakuk die spreekt tot God. En dat is wel prachtig om dat ook te zien, want het geeft ook voor ons een beeld dat je bij de Heere al je vragen mag neerleggen. Habakuk doet dat. Die heeft enorm veel vragen, die heeft strijd. Het lijkt of hij twijfelt, of er worsteling zit. Hij begrijpt dingen niet. En soms hoor je wel eens zeggen, ja, als christen moet je maar gewoon vertrouwen. Nou, vertrouwen moet je leren. En dat gaat vaak door die worsteling, door die strijd, zoals Habakuk, gaat dat doorheen. Dus dat is wel opvallend. Dus we leren hem hier ook kennen als een hartstochtelijk bewogen persoon. Dat is heel mooi in de Bijbel als we kijken van wie schrijft er nu, wat wordt er gezegd. We kijken vaak allereerst van wat betekent dit voor mij, wat zit er voor mij in. Maar het is ook mooi als je gaat kijken naar zo'n Bijbelboek, wat zegt het over de persoon die dat schrijft. Zo kunnen we dat ook bijvoorbeeld als we de brieven van Paulus lezen. Dan lezen we ze meestal, wat zegt Paulus aan de gemeente? Maar je kunt ook zo'n brief eens lezen, wat zegt Paulus nu over zichzelf? Hij opent gewoon zijn hart in die brieven. Hij laat duidelijk zien waar hij mee zit, zijn teleurstellingen, zijn verwachtingen, maar vooral zijn geloofszekerheid in het volbrachte werk van de Heere Jezus. En Habakuk is er zo een. Opvallend is ook hoe hij zijn waarom-vragen uit tot God. Hij zegt dat heel openlijk in hoofdstuk 1, vers 2. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Is dat een conclusie? Is dat een gevoel? Is dat hoe hij het ervaart? God luistert niet. En roep ik tot uw geweld en u verlost niet? En waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Het zijn vragen waar die enorm mee zit. En in vers 13, hij zegt, u bent terrein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. En waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? Het zijn echt vragen waar Habakuk gewoon mee zit. Hij krijgt er geen vrede over. En dat is wel mooi opvallend om te zien hoe hij dat doet. En hij verwacht ergens een antwoord van de Heer. In hoofdstuk 2, vers 1, dan zegt hij, ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij, de Heer dus, in mij spreken zou en wat ik zou antwoorden op mijn aanklacht. Dus hij zegt, maar ik ga hier staan hoor. Ik verwacht gewoon een antwoord. En al moet ik daar lang op wachten, ik ga wachten tot de Heere tot mij spreekt. Apart is ook in hoofdstuk 2, vers 2, is dat hij een visioen krijgt en dat hij dat moet gaan opschrijven. Er staat, toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op, geef het duidelijk in tafelen, of op tafelen, zegt een andere vertaling, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Dus ja, hij moest iets duidelijk opschrijven En het moest zichtbaar zijn voor een ieder die langs loopt. Een ander opvallend iets in het boek is hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 staat boven een gebed van Habakuk, de profeet, op de Shigionot. Een heel moeilijk woord. En wat is dat? Dat blijkt een instrument te zijn. Maar het heeft ook nog een andere betekenis. Het heeft dat wat geschreven is, heeft een liturgische inhoud. Als een soort psalm. Dus hoofdstuk 3 is niet alleen maar iets wat hij opgeschreven heeft, maar het is ook als een lied geschreven. En waar blijkt het ook uit? 3 keer het woordje Sela. En Sela is een markering voor een rustpunt bij liederen. Bijvoorbeeld aan het einde van een strofe en het einde van een couplet. En dat zie je hier in terug. En ook het laatste waar het hoofdstuk 3 mee eindigt, voor de koorleider. Mijn snarenspel. Dus als we dan lezen in vers 18, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil, dan merk je dat dat niet gewoon woorden zijn, dat is een lied in zijn hart geworden. En dat is zo bijzonder als je dat in het licht zet van de eerste verse, waar hij zo die vragen heeft, dat het antwoord niet alleen een antwoord is, maar dat het een loflied is geworden. En je zou bijna kunnen zeggen, het is een psalm geworden waarmee hij de Heere looft en prijst en de Heere daarmee groot maakt. Dus ook het drievoudige Sela laat dat zien. Nou, over het tijdvak, daar wordt verschillend over nagedacht, maar de profeten die vallen natuurlijk in de tijden van de koningen. Ik weet nog dat dat voor mij, toen ik dat voor het eerst ontdekte, zo'n openbaring was. Voor mij als jong gelovige toen, tenminste niet in leeftijd, maar jong in het geloof, geen kennis van de Bijbel te hebben, was voor mij de Bijbel een chronologisch boek, wat zo geschreven was vanaf Genesis tot Openbaringen en het een volgde naar het ander. En daarom kon ik de profeet ook nooit plaatsen. Totdat ik door het onderwijs mocht zien van, ja, wacht even, de profetische boeken die staan wel na koningen en kronieken, maar ze gaan over de tijd van koningen en kronieken. Nou, als je dat ontdekt, dan valt het je ook op van, dat zegt de Bijbel ook. Want de meeste, vooral de kleine profeten, maar de grote ook, die zeggen de profeet die en die in de tijd van koning, die en die, koning van Israël of koning van Juda. En zo is Habakuk natuurlijk ook heeft in zo'n periode plaatsgevonden. Nou, interessant is wel in dit, aangezien hij het komende Babylonische leger en de vernietiging van Juda ook profeteert hier, wat heeft hij erover, dan spreekt hij over een tijd voor de hele invasie, want die invasie is over periodes gegaan. En dus we hebben exilies, dat betekent ballingschap, komt van het woord exilium, pre-ballingschap, dus voor de ballingschap, dus lezen we al welke profeten toen spraken. Dan tijdens de ballingschap en dan wie spreekt er nog na de ballingschap. En dat is ook weer prachtig als je die beelden vast kunt houden. Wanneer sprak hij? En hij sprak nog voordat de ballingschap volledig voltooid was. Zoals we dat in 2 Koningen aan het eind ook lezen. En dan komt Habakuk ongeveer in de tijd van 607 voor. En als je dan gaat terugpuzzelen, dan gaan we ontdekken dat hij waarschijnlijk opgroeide in de tijd van de reformatie, ja niet van Luther, maar van Josia. En dat is een heel apart. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. 8 jaar, moet je indenken, 8 jaar. En dan staat er in het tweede vers, en hij deed wat rechtvaardig was in de ogen van de Heere, en hij week niet af naar links, week niet af naar rechts, maar handelde net als zijn voorvader David. En dan het derde vers staat er opeens, en toen En in het 18e jaar van de regering van Josia. 18 jaar verder, in twee versen. Dat is heel apart. Soms lezen wij een gedeelte in de Bijbel en we denken, zo, dat was snel. Nou, dan zitten er heel wat jaren zitten ertussen. Het is altijd belangrijk om dat ook te ontdekken. Maar van Josia, dus hij heeft die hervorming heeft hij meegemaakt. Josia was heel grondig met het afbreken van alle palen en alle afgoderij en noem maar op. Hij heeft dat gezien. Maar dan komt Joas, die komt in beeld. En die handelt niet zoals zijn vader. En uiteindelijk Joachim, die door de koning van buitenaf wordt aangesteld. Kunnen we allemaal in twee koningen kunnen we dat lezen. Dus als hij daarover spreekt, kijk maar in hoofdstuk 1 vers 6. Dan zegt hij, want zie, ik doe de Galdeeën opstaan, of dat zegt de Heere, want zie, ik doe de Galdeeën opstaan, dat grimmige, onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist, om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Dus hij zit nog in die periode, in die pre-ballingschap, voor de ballingschap, dat dit plaatsvindt. En God zegt, maar dit gaat wel gebeuren. Dit gaat gebeuren. Dus hij kent dat. Dus hij profiteert daar tussen. Tussen, eigenlijk na dat de 10 stammen weg zijn gevoerd naar Syrië. En voordat eigenlijk Juda wordt volledig weggevoerd. En dat was in 587 voor Christus. Dus de meesten nemen aan dat Habakuk in rond 607 dit geschreven heeft. Maar wat moet hij meegemaakt hebben? Hij heeft natuurlijk gezien dat het volk onder Josia zo opfleurde, zo rijk door de Heere gezegend werd. En hij ziet dat datzelfde volk weer terugvalt in zonde en eigenlijk in een toestand van abnormale slaperigheid verder gaat en hun eigen weg gaat. Dus mogen kan aannemen dat de mogelijke tijdsperiode, kun je altijd een jaar naast zitten, maar die heeft afgespeeld rond 607 voor Christus. Maar nou de echtheid. De echtheid van deze brief. Is dat nou de tussengevallen? Nou, als we het over de Bijbel hebben en de echtheid van het woord van God, moeten we eigenlijk altijd 2 Timotheus 3 vers 16 erbij pakken. Misschien kunnen we gewoon even samen lezen. En er staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. En als de Heere zegt heel de schrift, dan hebben we het ook over heel de schrift. Ook het boekje Habakuk, zo klein, 3 hoofdstukjes. En kunnen wij daarvan leren? Daar kunnen wij zeker van leren. En dat zullen we in de komende studies ook ontdekken. Dus we moeten het aannemen. Het staat in onze Bijbel, het is waar. En we kunnen dat volledig aanvaarden. Maar het bijzondere is ook dat het boek Habakuk wel aangehaald wordt. Het wordt wel aangehaald. Ik zal u lezen Handelingen 13 vers 41. En dan moet u bij Habakuk ook kijken naar hoofdstuk 1 vers 5. En dan het tweede gedeelte van vers 5. Dan staat er in Handelingen 13 vers 41. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn. Want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En wat zegt Habakuk 1, vers 5? Zie, want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Dus als dat in het Nieuwe Testament aangehaald wordt, dan laat het al zien, dat bestaat dus. Dus daar wordt gebruik van gemaakt. Ook in Romeinen 1, vers 17, daar staat: want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Kijkt u Habakuk 2, vers 4. Tweede gedeelte van Habakuk 2, vers 4. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En het is ook Galaten 3, vers 1 die dat vers aanhaalt. Dat zegt: en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan worden de teksten aangehaald die in Habakuk staan, en die natuurlijk veel verder teruggaan naar Genesis 15, vers 6, waar heel duidelijk staat dat Abraham door het geloof gerechtvaardigd wordt. En dat zie je ook steeds weer terug in de brieven van Paulus, maar ook hier in Habakuk wordt dat aangehaald. En zelfs in de Hebreeënbrief wordt Habakuk aangehaald. In Hebreeën hoofdstuk 10, vers 37. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 37. Daar staat: want nog een heel korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Dat halen ze uit hoofdstuk 2, vers 3. Hoofdstuk 2, vers 3, het tweede gedeelte. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Dus als Habakuk niet zou bestaan, waarom halen ze dan in het Nieuwe Testament verzen aan uit een boek wat niet echt is, wat niet bestaan? Dan zouden ze dat in ieder geval afwijzen, maar daar wordt naar verwezen. Maar wat is nou de boodschap? Wat is de boodschap die Habakuk in zijn boek heeft? Nou, het is tweedelig. Allereerst is het een boodschap van gericht. Het spreekt over wat God gaat doen. En dat laat duidelijk zien dat ook aan de Here twee kanten zitten. We leven vandaag in een tijd waar in veel evangelische gemeentes alleen de liefdekant van God wordt belicht. En God is liefde en uiteindelijk zit het allemaal goed. Je mag komen zoals je bent en God houdt zoveel van je, je kunt zelfs blijven wie je bent. Nou, dat is geen Bijbelse boodschap. Als je eenmaal bij God bent, gekomen bent, dan verander je. Want dan ben je een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. Wat Korinthe ons heel duidelijk ook leert. Dus hij laat het ook zien. Er is één kant van God, dat is die boodschap van gericht. Kijk maar, laten we hoofdstuk 1, vers 6. Hoofdstuk 1, vers 6. Tot en met 11. En we gaan in de volgende studies gaan we daar nog vers voor vers doorheen. Maar dan staat er: want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist, om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan voor hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan de avondwolven. En zijn ruiters komen eraan in galop. Zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven. Hun gezicht oostwaarts gericht en men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelfs drijft hij de spot met de koningen. Vorsten zijn hem tot een bespotting. En zelf lacht hij om elke vesting. Hij hoopt er aarde tegen op en neemt hem in. En dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. En zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. En dat is een duidelijk het oordeel over Juda wat gaat plaatsvinden. En zelfs de tempel die wordt leeggeroofd. En alles wat Salomo gemaakt heeft wordt eigenlijk vernietigd. En al het koper, je kunt het lezen in Koningen, wordt allemaal meegenomen. Maar dat is niet omdat de Chaldeeën dachten, dit gaan wij doen. Dat heeft te maken met het oordeel van God. Dus dat is de ene kant wat je ziet in Habakuk. Maar er is een tweede kant. Dat is die boodschap van troost. En dat is zo bijzonder als je de profeten ook leest. Ook een boek als Jesaja, als je de eerste 40 hoofdstukken leest, dan denk je, oh, is dat de God die ik geloof? Ja, dat is de God waar wij in geloven. 40 hoofdstukken over oordeel en gericht. Maar dan volgen die boeken van vertroosting. En de Heere is altijd op die twee terreinen is hij dan bezig. Moet u kijken wat hij zegt over de Heere. 1, hoofdstuk 2, vers 3. Voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Wie heeft de tijd in handen? Dat is de Heere. Zelfs de geboorte van de Heer Jezus was niet toevallig. In Galaten lezen we dat Paulus zegt, en nu de tijd was aangebroken. Welke tijd? Gods tijd. En de Heer Jezus wandelde zelfs onder de klok van zijn vader. Meerdere keren zegt hij, en het is de tijd nog niet. Waarom? Omdat zijn vader de tijd bepaalde. En hier, het visioen wacht nog op een vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij, de Heere, het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Dat is heel vertroostend. Te weten dat wij een God hebben die niet liegt. En het staat meerdere keren in de Bijbel. God liegt niet. Hij spreekt de waarheid. Dus als het gericht is, over het gericht gaat, het oordeel, dan is het waarheid, dan gaat het gebeuren. Maar als die zegt dat je door genade, door het geloof in het volbrachte van de Heer Jezus Christus gereinigd wordt door zijn bloed van al je zonden. En zoals Jesaja 1 vers 18 zegt, en al waren je zonden als scharlaken, zij zullen wit worden dan sneeuw. Dan hoef je daar niet aan te twijfelen, want hij liegt niet, hij spreekt de waarheid. En dat is zo vertroostend. Als je het woord van God leest, dat je woorden leest van iemand die niet liegt. Dan zegt hij ook in vers 4. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Wat een vertroosting is dat. Dat is niet hopen of afwachten. Nee, dat woordje zal is een woordje van zekerheid. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En we hebben al gezien, dat wordt meerdere keren aangehaald. Wij dan, op grond van ons geloof, zijn we gerechtvaardigd en hebben we vrede met God. Romeinen 5, vers 1. Dat laat duidelijk zien dat je daarop kunt vertrouwen. Dan zegt hij in vers 14, zegt hij het volgende. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Nou, dat is toekomstmuziek. Dat moet nog komen. Maar is het niet uw verlangen dat regeringen en overheden vandaag de dag tot die waarheid zouden kunnen komen. En dat ze gaan erkennen, wij weten het niet meer. En hun knieën buigen en het uitroepen tot God en zij zijn heerlijkheid en zijn wijsheid zijn werk laten doen. Oh, dat gaat de wereld veranderen als dat gebeurt. Maar we weten, dat gaat allemaal op een hele andere manier. Dus het is ook een boek van vertroosting. En dat blijkt ook wel als je uitkomt bij die wonderlijke verzen van Habakuk, waar die het meest onbekend staat. Al zou de vijgenboom niet bloeien en geen vrucht aan de wijnstok zijn. Nou, wij hebben niet zoveel meer met olijfbomen. Wij hebben niet zoveel met wijnstokken. Wij hebben niet zoveel met vijgenbomen. Maar vul eens andere dingen in waar u heel veel waarde aan hecht. Heel veel dingen die bepalend zijn voor uw leven van de dag van vandaag. Uw inkomen, uw pensioen, je verzekeringen, je spaargeld, je werk, je huis, je noem maar op, je gezondheid. En als je dan zou kunnen zeggen, al zou dat allemaal niet meer werken. Wauw, dan gaan we beseffen wat Habakuk hier zegt. Want dat was het leven. De vijgenboom, de wijnstok, de olijfboom, het kleinvee, de runderen. Hij spreekt over het bestaan, de sociale zekerheden, het leven. En hij zegt, al zou dat allemaal wegvagen, nochtans. Dat is zo wonderlijk in deze brief. Dat laat zien dat het geloof in God je kunt uittillen boven de moeite en de zorg van de tijd waarin we leven. En ik denk als we zien wat er gaande is in de wereld, dat die zorg alleen maar toeneemt. En als u net als ik, NL, nou, het gaat onze tijd misschien wel voorbij. Wij weten in wie we geloven, we hebben het goed met elkaar, maar dan ga je je meer zorgen maken over je kinderen, over je kleinkinderen. In wat voor een wereld moeten ze opgroeien? Waar moet dit heen? Nou, daar dwars doorheen kun je maar één ding, net als Habakuk, je vastklampen aan de Heere. Dat is de enige zekerheid. Ja, en je belastingformulier, goed, dat is ook een zekerheid. Die komt gewoon binnen, die moet je gewoon betalen. Maar als het om ons bestaan gaat, is dat onze zekerheid. En het sleutelwoord, ook in zijn brief, is ook gerechtigheid. We hebben het over vrede op aarde, vrede, rust in mijn omgeving. Maar de Bijbel zegt, nee, als je gerechtvaardigd bent door het geloof, heb je vrede met God. Welke God? Die ook oordeelt, die de zonde haat, maar in zijn liefde die hij bewezen heeft op dat kruis van Golgotha door zijn zoon te geven. Dat is vrede. Dat is echte vrede die hij je wil geven. Wat we ook gaan ontdekken is hele bijzondere kenmerken in deze brief. Ja, dit is misschien hoofdstukken 1 en 2... Ja, het is niet te lezen, mijn excuses daarvoor. Ik ben helemaal geen PowerPoint-specialist. Dus ik moet lettertype 100 gebruiken, denk ik. Maar het verschil tussen hoofdstuk 1 en 2 en hoofdstuk 3. Dan merk je aan de linkerkant het worstelen met God. Dat eindigt in rusten in God. In hoofdstuk 1 en 2 is de situatie gewoon beroerd. En in hoofdstuk 3 vind je geluk. In hoofdstuk 1 en 2 is het uitroepen. En niet een gewoon roepen, maar een roepen van frustratie. En dan zie je in hoofdstuk 3, zie je zingen. In hoofdstuk 1 en 2 is het bidden, maar een gebed van vragen. En in hoofdstuk 3 zie je het veranderen in lofprijzing. In hoofdstuk 1 en 2 zie je hem ongeduldig. En het verandert in hoofdstuk 3 in geduld. In hoofdstuk 1 en 2 smeekt hij om recht. Maar dan smeekt hij om genade. In hoofdstuk 1 en 2, het lijkt wel of hij diep in de put zit. Het wordt ook een last genoemd die hij draagt en ziet. En aan het eind zie je hem opspringen van vreugde. Opspringen van vreugde. In hoofdstuk 1 en 2 heeft hij het idee, God doet niets. En in hoofdstuk 3 merk je, maar God is actief. En als je die lijnen te pakken gaat krijgen, dan herken je jezelf daarin. Want wij kennen ook die momenten. Laten we maar eerlijk zijn dat we ook onze waarom-vragen hebben. En zoveel dingen die we niet snappen. Maar als we dan leren van Habakuk ons vast te klampen aan de waarheid. Vast te klampen aan wie God is. Vast te klampen aan wie we zijn geworden door het geloof, door genade. Dan kun je zelfs in die moeite kun je opspringen van vreugde en van blijdschap. Zit er een symboliek in dit hoofdstuk? Ja, die zit er. Ik kan nog even terug, jou hè. Mooi. Zit er een symboliek in van toekomst? Ja, die zit er in hoofdstuk 3, hoofdstuk 2, vers 14. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En als de Heer Jezus terugkomt en ieder oog zal hem zien en elke knie zal zich buigen, zullen we zo onder de indruk zijn van zijn heerlijkheid, van zijn grootheid. Hoofdstuk 3, vers... Even kijken. Nee, dit was hoofdstuk 2, vers 14. Oh ja, en hoofdstuk 3, vers 3, het tweede gedeelte. Zijn majesteit bedekt de hemel en de aarde was vol van zijn lof. Dat zal straks gebeuren. En wij mogen dat nu al kennen door genade. Dat eigenlijk voor ons is die hemel, is die eigenlijk al bedekt met zijn majesteit. Want wij geloven toch Handelingen 4 vers 12. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor mensen behouden moeten worden. En als je dat ziet, is dat een glans in de hemel. Zijn naam te kennen, in zijn naam te geloven. Nou, zoals ik al zei, is het boek Habakuk niet alleen een boek over wat er gaat plaatsvinden, wat er gebeurt, maar ook over de persoon Habakuk. Habakuk, die had een persoonlijke relatie met de Heere. In hoofdstuk 1, vers 12, dan zegt hij het volgende. Hij zegt, bent u niet van oudsheer de Heere? En dan zegt hij, mijn God, mijn Heilige. Hij zegt niet, bent u van oudsheer de Heere, de God, de Heilige? Maar hij maakt het heel persoonlijk. Bent u het niet? U bent toch mijn God en mijn Heilige? In hoofdstuk 3, vers 18... Hoofdstuk 3, vers 18. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Zijn heil lag in het kennen van God. En vers 19. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij had een persoonlijke relatie. En in sommige kringen, zoals u dat weet, dan word je, dat kun je niet zomaar zeggen. Jouw God, jouw kracht, jouw... Nou, het is duidelijk wat de Bijbel wel leert, dat wij een persoonlijke relatie met die levende God mogen hebben. Want je ziet dat bijvoorbeeld bij Thomas, hè? Wij hebben hem de sticker gegeven, ongelovige Thomas. Maar als je goed leest in de evangelie, dan staat er dat alle discipelen niet geloofden dat de Heer Jezus was opgestaan. Maar ja, je moet eenmaal iemand een sticker geven. Maar ik denk, wacht even, Thomas wilde zekerheid. Want de Heer Jezus had gezegd, na mij zullen vele valse christenen opstaan. En Thomas die dacht, hey, wacht even, dat zeggen jullie wel, maar alleen aan zijn handen en zijn zij kan ik zien of het waar is. En wat doet de Heer Jezus? Die laat het exact aan hem zien. Thomas had dat nodig om bevestigd te worden. En dan zegt de Heer Jezus pas, klein gelovige. En wat zegt Thomas dan? Dan zegt hij, mijn Heer en mijn God. Nou, als hij dat niet mocht zeggen, mijn, dan had hij berisp geworden. Maar de Heer Jezus genoot, denk ik, dat hij die woorden sprak. Dat hij zei, u bent mijn Heer, mijn God. Prachtig om dat ook hierin te mogen zien. Zijn er praktische lessen? Lessen in? Ja, natuurlijk. Alles is van tevoren opgeschreven. En vooral over het volk van Israël. Zodat wij daar vandaag de dag ook lering uit zouden trekken. Want het gaat niet alleen over een volk en een heilig God. Het gaat over mensen en een heilig God. En in die mensen kunnen wij ons herkennen. Want wij hebben ook die vragen. Of niet? Is er iemand hier die geen waarom vragen heeft? En ook wel eigenlijk de Heere wil vertellen dat het eigenlijk ook wel anders kan. Kunt u dan niet dit zo doen? En waarom gebeurt dat daar dan? Wij zijn van nature precies hetzelfde. En soms is het een beetje ver weg. Maar als het dichtbij komt, dan worden die waarom-vragen soms veel, veel sterker. Hè? Waarom moet dit ons overkomen? Waarom? Dus wij kunnen daarvan leren dat als wij ook in die periode zitten van twijfel, van angst, van zorgen, noem maar op. En soms die weg naar die innerlijke rust niet kunnen vinden. Dan laat Habakkuk zien, wat is jouw perspectief? Waar klampen wij ons aan vast? Klampen wij ons vast aan het tijdelijke, het vergankelijke? Of klampen wij ons vast aan het onvergankelijke? En dan kun je, net als Paulus misschien zeggen, dat het lijden, de moeite, de vragen van de tegenwoordige tijd, die wegen niet op tegen wat komt in de heerlijkheid in de toekomende tijd. Zodat oog gericht kunnen houden op hem. En nee, de Heere antwoordt niet op alle waarom-vragen. Hij laat het soms zoals het is, maar hij laat je wel wat anders zien. Hij laat je zien wie hij is te midden van al die vragen. En al zijn het uren dat je wakker ligt, de Heere is daarbij. Hij schenkt zijn belofte en daar mogen we ons aan vastklemmen. Het woord van God. Nou, dit is een beetje de introductie. Heel veel informatie, maar om een beetje een schets te geven hoe het boek Habakkuk in elkaar zit. Maar de volgende lessen gaan we vers voor vers gaan we kijken. Wat staat daar? Wat gebeurt er? Maar ook heel veel patronen die je ook door de schrift ook heen ziet. En ook weer terug in je eigen leven. En zo zullen we ook van het boek Habakkuk enorm veel mogen leren. Maar één ding is gewoon heel duidelijk. Niet de eerste verzen hebben het laatste woord. Het begint daar wel mee, maar ze hebben niet het laatste woord. Het laatste woord is die overwinning van het geloof. Het laatste woord is die vreugde, is de Heere zelf. En zoals die zegt, de Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde en hij doet mij treden op de hoogte. Nou, hij zat in een dal, maar met de Heere komt hij op die hoogte uit. En dan is er een lofzang in zijn hart. En daarom is hoofdstuk 3 is ook een lied die vreugde terugbrengt in je hart. En dat is het mooie van Habakkuk. En hier wil ik het bijhouden voor vanavond. Ja? Goed?